Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraar van Radio Maria, een hartelijk welkom in onze nieuwe bijdrage van het programma Het Inzicht. Een onwaarschijnlijk beeld. Een kennis van ons die nu al voor de derde maal bij ons aankwam met een doos vol spullen die hij absoluut kwijt wilde. 3 kruisbeelden, enkele heilige beeldjes en veel geloofsboeken. Ik weet dat jij daarvan houdt. Mij zegt het niets meer. Ik wil het niet meer in mijn huis. Als je het zelf niet kunt gebruiken, mag je het altijd weggeven. De geloofsboeken waren wat gedateerd, maar nog altijd heel waardevol. Merkwaardig dat hij zelfs de boeken van zijn geliefde vader, die op nieuwjaarsdag 2000 plots overleden was en die hij heel erg hoog schatte, van de hand deed. Ondertussen is deze kennis van ons een bijna volwaardig boeddhist geworden. Meerdere keren per jaar trekt hij voor een aantal weken naar Thailand om daar in de schaduw van een groot boeddhistisch klooster urenlang op een bankje te gaan zitten en te mediteren. Hij heeft er ook al enkele malen een soort mystieke gelukservaring gehad die hem verzekert dat hij de juiste weg is ingeslagen en die hem telkens naar Thailand doet terugkeren. Nochtans heb ik hem in 2003 leren kennen in een abdij, waar ik zelf een aantal dagen rust genoot en waar hij een regelmatige gast was. Kon hij datgene wat hij zocht er niet vinden? Wat zocht hij eigenlijk? Wat ontbrak er in de abdij? Te oordelen naar wat je in kringloopwinkels aan religieuze voorwerpen tegenwoordig vindt, is de man over wie ik sprak geen uitzondering. Heel wat christenen zijn hun interesse in hun eigen geloof stilaan kwijtgeraakt. Toch blijven ze naar iets uitkijken. Iets dat raakt, iets dat hen in beweging brengt, iets dat hen overtreft en dat zin geeft aan hun leven. Hoe komt het dan dat de katholieke kerk, die zulk een rijkdom in zich draagt, die zoveel grote heiligen heeft voortgebracht, die een totaal vervuld leven leidde in vereniging met God, voor veel mensen haar aantrekkelijkheid verloren heeft? Het Westen is als het ware onttoverd, gesloten voor het idee dat het universum meer bevat dan we kunnen wegen, meten of voorspellen. Deze materialistische en rationalistische wereldvisie is zelfs in de kerk doorgedrongen, waardoor zowel christenen als iedereen anders vandaag de dag losgekoppeld is van de wereld zoals die werkelijk is, ten koste van hun gedachten, geloof en manier van leven. Nochtans leeft er in het hart van elke mens een diepe hunker naar vervulling, naar liefde met een hoofdletter, naar vereniging met God, hoewel deze hunker niet als dusdanig wordt herkend. Omdat de mens losgekoppeld is van God en de kerk haar sprankelende aantrekkingskracht voor een deel is kwijtgeraakt, gaat de mens op zoek naar andere wegen. Het is de inwendige hunker die hem daarbij drijft. Want de wereld is niet wat wij denken dat hij is. De wereld is gevuld met mysterie. We moeten leren hoe we onze ogen kunnen openen voor de realiteit van de wereld van de geest en hoe deze in wisselwerking staat met de materie. Hierover gaat het vandaag. Wanneer geleerden spreken over de wereld als onttoverd, bedoelen ze dat mensen in moderne tijden, met de vooruitgang van wetenschap en secularisme, de aanwezigheid van spirituele dingen niet meer waarnemen zoals ze dat ooit wel deden. Zelfs veel christenen, hoewel ze belijden te geloven in God en een transcendent koninkrijk, zijn het geloof gaan beschouwen als primair een bron van moraal en ethiek en een impuls voor sociale verandering. Praten over tekenen, wonderen, mirakels en dergelijke dingen maakt hen ongemakkelijk, omdat het teruggrijpt op een bijgelovig tijdperk dat de mensheid geacht wordt achter zich te hebben gelaten. Maar wat als wij in het moderne Westen niet zijn vooruitgegaan, maar juist achteruit zijn gegaan? Dat wil zeggen, wat als we onszelf blind hebben gemaakt en neerkijken op de rest van de wereld vanwege hun ogenschijnlijk kinderlijke, simplistische geloof? De manier waarop wij in het Westen de wereld zien, verschilt enorm van de manier waarop onze premoderne voorouders de wereld zagen en de manier waarop de overgrote meerderheid van de mensen op de planeet deze vandaag de dag ervaart. Het Westen is hoog opgeleid, geïndustrialiseerd, rijk en zogenaamd democratisch. Wetenschappers hebben lang gedacht dat de visie van de westerse mens universeel geldig was voor alle mensen. Maar dat lijkt niet zo te zijn. Het is niet alleen een kwestie van verschillende waarden tussen het Westen en de rest van de wereld. Het heeft te maken met visuele perceptie, ruimtelijk redeneren en manieren van moreel rekenen. Wij, modernen, zijn zo gebonden aan de mythe van vooruitgang, die leert dat het hedendaagse Westen met al zijn wetenschappelijke en technologische kennis het toppunt is van menselijke ontdekking. We zijn misschien onttoverd, vertellen we onszelf, maar we leven tenminste in de waarheid, in tegenstelling tot al die bijgelovige mensen in het verleden en in niet-westerse culturen vandaag de dag. Maar het punt is dat we dwalen door aan te nemen dat wij, moderne westerlingen, als enige de capaciteiten bezitten om met helderheid en nauwkeurigheid te zien en dat elke andere perceptie die van een dwaas of een bedrieger is. Je geest openstellen voor de mogelijkheid dat er meer is dan datgene wat jij op het eerste zicht kan waarnemen, is in feite een redelijke manier van handelen. De grote Roemeense godgeleerde Mircea Eliade leerde dat de moderne mens een radicaal verarmd idee van religie heeft, althans vergeleken met de archaïsche mens en zelfs de christenen van het premoderne tijdperk. In zijn klassieke werk, Het Heilige en het Profane, schrijft Eliade dat voor de religieuze mens het ervaren van de levende God niet hetzelfde is als het ontmoeten van de God van de filosofen. Het was geen idee, een abstract begrip, een louter morele allegorie, schrijft hij. Het was een verschrikkelijke kracht, gemanifesteerd in de goddelijke toorn. Deze heilige toorn, deze angst voor God, is niet wat het betekent om bang te zijn van een ontmoeting met een beer in het bos. Het is meer wat je voelt als je wordt geconfronteerd met een overweldigende manifestatie van macht, mysterie, majesteit, waarin de volmaakte volheid van het bestaan bloeit. Het heilige is in deze zin een manifestatie van een realiteit van een geheel andere orde dan natuurlijke realiteiten. Eliade geeft de voorkeur aan de term hierofanie, wat manifestatie van het heilige betekent, om naar dit fenomeen te verwijzen. Dus, voor de traditionele mens kan de materiële wereld verzadigd zijn met goddelijkheid, en iets anders worden terwijl hij zichzelf blijft. Met andere woorden, een heilig bos is inderdaad een bos zoals elk ander bos naar uiterlijke schijn, maar voor diegenen die het als heilig beschouwen, is het ook gegrond in transcendente realiteit. Voor de traditionele mens kan de hele kosmos een hierofanie worden. Vertaald naar christelijke taal is het universum en alles erin sacramenteel. Het is een symbool van een spirituele realiteit die zowel naar transcendente realiteit verwijst als eraan deelneemt. Christenen gebruiken de term gewoonlijk met betrekking tot de Eucharistie, de doop en andere sacramenten. Dit zijn speciale gevallen waarin Gods kracht en wezen zich manifesteren binnen het leven van de kerk. Als we de kosmos sacramenteel noemen, betekent dat dat alle geschapen dingen op mysterieuze wijze goddelijke kracht in zich dragen en deelnemen aan het leven van God. Alle christenen van de eerste 1300 jaar van het geloof deelden over het algemeen deze sacramentele visie met de heidenen, een materiële wereld verzadigd met spirituele betekenis en kracht. Historicus Robert Knapp betoogt dat een belangrijke reden dat de vroege kerk erin slaagde zoveel bekeerlingen te winnen in de Grieks-Romeinse wereld is dat de magie, tussen aanhalingstekens, van de christenen krachtiger was dan de magie van de heidense priesters en tovenaars. De evangeliën laten zien dat Jezus van Nazareth genezingen verrichtte en demonen uitdreef. Het boek Handelingen vermeldt dat de apostelen dezelfde dingen deden, in Jezus' naam. Heiligheid straalde zo diep door Paulus heen, dat de hoofddoeken en het lijfgoed dat hij gedragen had, naar de zieken werden gebracht, waardoor de kwalen van hen werden weggenomen en de boze geesten hen verlieten. Dat lezen we in Handelingen 19, vers 12. Efeze was een van de belangrijkste steden van de Romeinse wereld. Wat moderne christenen misschien niet weten, is dat het oude Efeze, ten tijde van de vroege kerk, een intens spiritueel strijdtoneel was tussen de eerste christenen en de heidenen, die zich net zo bewust waren van de realiteit van het bovennatuurlijke als de volgelingen van Jezus. Het geloofskader van de Grieks-Romeinse wereld was er een waarin de uitwisseling tussen de wereld van de goden en mensen een dagelijkse gebeurtenis was. Alles had een soort elektrische lading die resultaten in de natuurlijke wereld kon aandrijven. Alles was zwanger van die kracht, wachtend op de gelegenheid om te handelen. Als u het idee heeft dat evangelisatie in Efeze slechts een kwestie was van het rationeel presenteren van het evangelie en het uitnodigen van ongelovigen om hun mening te vormen, dan begrijpt u de wereld waarin het christelijk geloof verscheen verkeerd. Magie was overal. Ja, iedereen, met de opmerkelijke uitzondering van de Joden, geloofde in een scala van goden, maar zelfs sommige Joden, ondanks het religieuze taboe, waagden zich aan magie. Paulus en de vroege christenen bevonden zich in een situatie zoals de profeet Elia tegenover de priesters van Baal, gedwongen om te laten zien dat de macht van hun God groter was dan de macht van zijn rivaal. Handelingen 19 geeft ons een krachtig gevoel van hoe gevaarlijk het was om in Jezus te geloven in die tijd. Je afkeren van de heidense goden en Christus volgen betekende niet alleen je realiteitszin radicaal herzien, maar ook je relatie met je maatschappij. Als Jezus een gewone God was geweest, was het voor de polytheïsten gemakkelijk geweest om hem aan hun lijst toe te voegen. Maar Jezus was de tweede persoon van de drie-eenheid, dezelfde God die zichzelf aan Mozes op de Sinaï openbaarde en de oude Israëlieten beval hem exclusief te aanbidden. Christen worden betekende radicaal afstand doen van het heidendom. Er was geen middenweg. Het Grieks-Romeinse polytheïsme tolereerde de Joden die onder hen leefden, want hoewel de Joden monotheïsten waren, begrepen heidenen dat het normaal was dat goden specifiek waren voor bepaalde volken. Het christendom was echter universalistisch. Het zocht bekeerlingen. En dat bedreigde de sociale en economische orde van het Rijk. Een heiden had zoveel op te offeren en moest bereid zijn een groot risico te nemen om Christus te aanvaarden. Waarom zouden ze dat doen? Het waren de tekenen, wonderen en mirakels die de apostelen verrichtten. Daden die aantoonden dat de macht van Jezus groter was dan de macht van de heidense goden. Toen de evangelisten de heidense menigte tegemoet traden en de zieken genazen, demonen uitdreven of andere wonderen verrichten, bevestigde de demonstratie van macht de boodschap die ze wilden overbrengen. We weten uit geschriften uit de vroege kerk dat wonderen en niet de boodschap de belangrijkste motivator waren voor de bekering van de eerste christelijke generaties. Geen wonder, gezien hoe radicaal het christendom verschilde van het heidendom en de moeilijkheden die het accepteren van de nieuwe minderheidsreligie met zich zou meebrengen en het gevaar waarin het je zou brengen. Om mensen te bekeren, moeten daden talrijk en groot zijn. Zelfs na de triomf van het christendom en de overwinning van het Grieks-Romeinse heidendom maakten christenen geen scherp onderscheid tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Alle realiteit was één in God, wiens relatie met zijn schepping zowel transcendent als immanent was. De hele wereld was zowel een symbool van God als een teken dat ons wees op een diepere gemeenschap met de Schepper.
Which are
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En het thema van vandaag is mysterie en betekenis vinden in een seculier tijdperk. Heel wat christenen zijn hun interesse in hun eigen geloof stilaan kwijtgeraakt. Toch blijven ze naar iets uitkijken, iets dat raakt, iets dat zin geeft aan hun leven. De katholieke kerk lijkt haar aantrekkelijkheid verloren te hebben. Het geloof is slechts een bron van moraal en ethiek voor veel mensen. Er is niets meer transcendents. Mensen kunnen spirituele dingen niet meer waarnemen. Maar dat was ooit anders. Denk aan de tijd van de apostelen. Toen waren het de wonderen en niet zozeer de boodschap die mensen tot bekering brachten. De hele wereld was zowel een symbool van God als een teken dat wees op een dieper gemeenschap met de Schepper. De moderne mens gelooft dus amper in God en nog veel minder in wonderen en tekenen. De visie van hoe materie en geest met elkaar verstrengeld zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden, heeft in de loop van de tijd amper stand gehouden. De moderne mens noemt zichzelf nuchter en meent met beide voeten op de grond te staan. Hij is daar fier over en denkt, gelukkig hebben wij die bijgelovige tijd achter ons gelaten. De mens gelooft nu in de wetenschap, in hetgeen tastbaar is en zichtbaar. Dat kunnen we tenminste bewijzen. Goden, engelen, demonen, dat zijn maar fantasieën van naïeve mensen. Is het toeval dat het christendom gaandeweg zijn aantrekkingskracht verloren heeft en dat nu zelfs menig herder niet meer gelooft in de wonderen die in de Bijbel zijn opgetekend? Niet meer gelooft in de kracht van sacramenten, evenmin in de transsubstantiatie, het aanwezig komen van Christus in het brood en de wijn op het hoogtepunt van de Eucharistie? Niet meer gelooft in engelen en demonen? Alles is symbool geworden en allegorie. De duivel is een allegorie van het kwaad, zegt men. Ik hoorde ooit een priester zeggen, ja, maar die wonderen, dat was enkel in de begintijd van het christendom, om het christendom als het ware op gang te trekken. Ik heb nooit in de Bijbel gelezen dat de wonderen die Christus gedaan heeft en in zijn naam de apostelen enkel in de begintijd zouden kunnen plaatsvinden. Zo is de moderne wereld elke notie van spiritualiteit, van Gods aanwezigheid en zijn handelen in de mensen in alle dingen, de notie van geestelijke strijd, kwijtgeraakt. De kerk van het Westen heeft duidelijk haar smaak verloren en daarmee haar aantrekkingskracht. Ze is onttoverd. Mensen lopen nu massaal andere goden achterna. En soms geven die inderdaad meer smaak. Ik geloof dat Jezus' waarschuwing hier op zijn plaats is, als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal men dan zouten? Het zou een hele studie vergen om al de factoren te beschrijven die hebben meegespeeld in deze eeuwenlange ontwikkeling. En dat is niet direct de bedoeling van deze bijdrage. Toch wil ik het in grote lijnen meegeven. In zijn analyse, beschreven in het boek Living in Wonder, noemt Rod Dreher enkele belangrijke gebeurtenissen. Hij vermoedt dat het grote schisma van 1054, waar de Westerse en Oosterse kerk hun eigen wegen zijn beginnen gaan, een grote rol gespeeld heeft. Oost en West verschilden van mening over hoe de mens God en zijn relatie tot de schepping terecht moet kennen. Om het eenvoudig uit te drukken, het scholastieke Westen, dat Aristoteles had overgenomen, leunde zwaar op een intellectuele benadering van het goddelijke, een benadering die door de Oosterse kerk werd afgewezen. Zij hield meer vast aan een meer spirituele manier. Natuurlijk geloofden de scholastici net als de Oosterlingen, dat de materiële wereld geladen was met spirituele kracht. Het belangrijkste verschil tussen Oost en West was hoe de mensheid God moet kennen. Vervolgens is het onmogelijk om de rol te negeren die de Reformatie speelde bij het verbannen van datgene wat direct verwijst naar het goddelijke uit het collectieve bewustzijn van het westerse christendom. De Reformatie en haar seculiere opvolger, de Verlichting, stelde een rigide kader vast waarbinnen verschijnselen die naar God of naar de bovennatuurlijke wereld verwijzen, geëvalueerd moeten worden. Als ze niet geverifieerd kunnen worden volgens de wetenschappelijke methode, kunnen ze niet als echt worden beschouwd. Zo is een groot deel van de schriftelijke getuigenissen in de moderne tijd van mensen die getuigen waren van en ervaring hadden met bovennatuurlijke gebeurtenissen verworpen door materialistische fundamentalisten. Een godsdienstgeleerde zegt het zo: men kan een engel niet onder een microscoop leggen. Het is moeilijk te begrijpen waarom wetenschappers dit hebben gedaan. Maar waarom zijn christenen hierin meegegaan? Modernistische katholieken vinden het praten over engelen, demonen en wonderen bijgelovig en gênant. Theologisch conservatieve katholieken beleiden misschien dat ze in deze dingen geloven, maar denken er liever niet te veel over na, terwijl theologische liberalen zich sterk richten op goede werken en politieke verandering. De waarheid is dat onze moderne evangelische subcultuur ons heeft getraind om te denken dat onze theologie elke ervaring van de ongeziene wereld uitsluit. Bijgevolg wordt het niet beschouwd als een belangrijk onderdeel van onze theologie. De eerste filosoof van de moderne tijd was René Descartes. Hij leefde van 1596 tot 1650. Hij was een katholiek die leefde en dacht tijdens de ergste Europese godsdienstoorlogen, een gruwelijke reeks conflicten, aangewakkerd door de Reformatie, die de Europese politieke en sociale orde verscheurde. Hij hoopte een rationelere basis te creëren voor het begrijpen van Gods universum, een die niet onderworpen was aan de gepassioneerde en grillige goddelijkheid van de nominalisten en hun erfgenamen, de protestanten. Tussen haakjes, het filosofisch nominalisme hield de gedachte in dat materie dood is en dat ze niet doordrongen is van goddelijke energie. Met de creatie van die relationelere basis maakte Descartes echter onbedoeld de weg vrij voor verdere secularisatie. Hoewel hij het christelijk geloof beleed, maakte zijn denken het redenerende individu effectief tot meester van de wereld en diende het de zaak van de bevrijding van de mens om de absolute meester van de natuur te zijn. De materiële wereld verloor vervolgens verder zijn sacramentele waarde en werd louter spul in de hand van mensen die vrij waren om hun eigen wil eraan op te leggen, zogezegd voor het grotere goed van allen. De prestaties van de wetenschappelijke revolutie, met name de vorderingen van Isaac Newton in de natuurkunde, desacraliseerden de wereld verder door de werking van het universum te onthullen zonder het licht van de filosofie nodig te hebben. Hoewel hij zelf een christen was, maar wel een die zich bezighield met occultisme in de vorm van alchemie, gaf Newtons gedachtegoed aanleiding tot het horlogemaker-godmodel, waarin de godheid de kosmos schiep, maar er vervolgens afstand van nam om het van op een afstandje te bekijken. De wetenschap demystificeerde de natuurlijke wereld geleidelijk. Ondertussen opende de vooruitgang in technologische ontwikkeling die werd aangewakkerd door de wetenschappelijke revolutie, de deur naar de industriële revolutie en de geboorte van het moderne kapitalisme, met krachtige effecten op het vermogen van moderne mensen om het heilige in de materiële wereld waar te nemen. Maar terwijl de meeste studies van moderne secularisatie de wetenschap de schuld geven, of net verheerlijken, was de ware motor van desacralisatie, geloof het of niet, de kapitalistische economie. De katholieke historicus Eugene McKelleher beweert dat het kapitalisme de oude christelijke levende religie heeft vervangen door een religie van geld. Dat kunnen we zelfs zien aan de gebouwen die overal oprijzen. In de middeleeuwen torenden de torenspitsen van kathedralen uit boven de steden van het Westen. Tegenwoordig staan wolkenkrabbels van banken en bedrijven als reuzen te waken over onze metropolen. Onze gebouwen vertellen het ware verhaal van wie en wat we aanbidden. Ten slotte is er nog een belangrijke factor in heel dit verhaal: technologie. Met name de verschillende informatietechnologieën die in de 20e eeuw zijn ontstaan, die zo dominant zijn geworden dat we nu in het zogenaamde informatietijdperk leven. Het is belangrijk te weten dat de hersenen niet hetzelfde zijn als de geest. De hersenen zijn eerder het middel waarmee de geest of het bewustzijn zich verhoudt tot de wereld buiten het lichaam. Het internet is een technologie die, ondanks zijn vele zegeningen, de neurologische architectuur van onze hersenen hervormt om het moeilijk te maken om de waarheid van dingen spiritueel en anderszins waar te nemen. Het internet kan worden gezien als een enorme onttoveringsmachine. Waarom? Omdat het internet ons vermogen om onze aandacht te richten vernietigt. Het is een aandachtsvernietigingsmachine. De ontelbare menigte van concurrerende berichten die om onze aandacht vechten, maakt het niet alleen moeilijker voor onze hersenen om zich te concentreren, maar maakt het ook veel moeilijker voor ons om herinneringen te vormen. Dit komt omdat we, om blijvende herinneringen in onze geest te laten nestelen, de informatie met aanhoudende aandacht moeten verwerken. Door het internet te gebruiken, ontstaan hersenen die niet gemakkelijk kunnen herinneren. Het zorgt er ook voor dat we steeds moeilijker kunnen bidden, terwijl bidden juist de belangrijkste manier is waarop we een levende verbinding met God tot stand brengen. Het internet is de grootste machine die de mensheid ooit heeft gebouwd en het staat op het punt zijn makers te veroveren. We moeten ons echter realiseren dat technologie geen neutraal hulpmiddel is. Het vormt onvermijdelijk de manier waarop we de wereld zien. Wat telt als betekenisvol, wat telt als mogelijk en hoe we ons tot deze dingen verhouden. Het kan een machtig middel zijn tot manipulatie en controle, en dat is het ook. Vele van onze medegelovigen hebben mede door het klimaat van onze huidige maatschappij elk gevoel voor spiritualiteit verloren en kunnen de echte waarde van het christelijk geloof niet meer vatten. Het kan hen niet meer begeesteren en daarom vinden ze het ook niet meer de moeite waard. Nochtans is het verlangen naar God gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen. God houdt niet op de mens naar zich toe te trekken en de mens zal slechts in God de waarheid en het geluk vinden die hij zonder ophouden zoekt. Zo lezen we in het compendium van de katholieke catechismus nummer 27. De mens blijft inderdaad, maar soms onbewust, zoeken naar de waarheid, maar hij weet niet dat hij in werkelijkheid naar God zoekt. Wie de waarheid zoekt, zoekt God. Of zich daarvan bewust is of niet, zei eens de heilige Edith Stein. De mens zoekt intuïtief naar iets dat hem overtreft, dat hem raakt, dat zin geeft aan zijn leven, maar ik kan het niet meer vinden in het geloof, in de kerk. Dat is ook mijn verhaal. Toen ik als twintiger in een existentiële crisis was beland en ik tot een kerk behoorde die haar sprankelende aantrekkingskracht van de begintijd verloren had, kon ik niet anders dan elders gaan zoeken. Onvermijdelijk kwam ik uit bij New Age, dat mij af en toe een glimp toonde van die andere onzichtbare wereld. Ik beleefde een aantal sterke ervaringen die mij bevestigden op mijn ingeslagen pad. Hoewel, telkens opnieuw had ik de indruk dat het dat toch niet was en moest ik weer verder op zoek. Een dertigtal disciplines verder en 12 jaar later is God zelf mij gelukkig tegemoet gekomen in een krachtige bekeringservaring waarover ik al een aantal keren heb verteld. In de kerstnacht van 1991, tijdens de Eucharistieviering in de kathedraal van Mechelen, heeft God mijn ogen geopend voor die andere dimensie, die wel tastbaar en voelbaar is, maar niet kan gemeten worden en nog minder bekeken onder de microscoop. Hij heeft mijn ogen geopend voor zijn liefde, een ervaring die oneindig hoger uitstak boven alles wat ik tot dan toe tijdens mijn zoektocht ervaren had. Ik heb inderdaad ontdekt dat slechts in God de waarheid en het geluk zijn, een waarheid en een geluk die de mens zonder ophouden zoekt. Velen bewandelen vandaag hetzelfde pad als ik in die tijd. New Age en occultisme zijn tegenwoordig overal aanwezig, een vaststelling die ik helaas vaak moet doen. En dat is niet zonder gevaar, want eens je God verlaat, eens je het veilige christelijke geloofskader verlaat, is er niets waarop je kunt terugvallen en dat je helpt om te onderscheiden of de wegen die je gaat, de ervaringen die je meemaakt, de ontmoetingen met entiteiten uit de onzichtbare wereld wel te vertrouwen zijn. Voor je het zelf goed en wel beseft, kun je in de handen van de tegenstander vallen, die niet gauw bereid zal zijn om je weer vrij te laten. Een spirituele ervaring zonder God verandert uiteindelijk altijd in horror.
Ventris suo.
beste luisteraars van het programma Het Inzicht. De moderne mens noemt zichzelf nuchter en hij is blij dat hij die bijgelovige tijd van weleer achter zich gelaten heeft. Hij gelooft nu in de wetenschap, in hetgeen tastbaar en zichtbaar is. Daardoor heeft de kerk haar smaak verloren. We hebben voor de pauze in grote lijnen meegegeven hoe het zover is gekomen. Maar de mens blijft zoeken naar wat hem overstijgt, naar de waarheid die God is, hoewel hij dat niet beseft. Omdat hij het veilige geloofskader verlaten heeft, geraakt hij meer dan eens verschrikt, verstrikt in de netten van het occultisme. Maar een spirituele ervaring zonder God verandert uiteindelijk altijd in horror. De kerk heeft haar aantrekkingskracht voor de hedendaagse westerse mens dus grotendeels verloren. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met de materialistische en technologische kijk die ons met de paplepel worden ingelepeld. De schandalen in de kerk hebben eveneens hun werk gedaan. Nochtans leeft God in de mens, in de kerk, in de maatschappij, zoals hij er altijd geleefd heeft. Maar de meeste mensen zijn blind en doof geworden voor zijn aanwezigheid en voor het aanbod van zijn liefde. Bovendien is er met de opmars van het occultisme een situatie ontstaan die bijna helemaal overeenkomt met de tijd waarin Jezus zijn blijde boodschap kwam prediken en de apostelen op tocht werden gestuurd om te evangeliseren. Een machtsstrijd, als het ware, tussen de afgoden, die een groot deel van hun terrein weer hebben kunnen veroveren, en de drie ene God, die er slechts op uit is, om de mens naar wateren van rust te brengen en naar volheid van leven in zijn barmhartig hart. De stemmen van de afgoden klinken luid en worden bijna als enige overal gepromoot. Gods stem is enkel te horen in de rust en stilte van het hart, en dat is nu net wat er in deze drukke en chaotische maatschappij ontbreekt. Hebben we niet opnieuw tekenen en wonderen nodig die ons laten zien dat er slechts één God is die onze aanbidding waardig is? Zijn er nog tekenen en wonderen? Jazeker, maar waarschijnlijk veel minder dan in de dagen van de apostelen omwille van de zwakke positie van de kerk. Bovendien wordt er niet of nauwelijks over gepraat en trekken ze zeker niet de aandacht van de pers. Uit al deze vaststellingen kunnen we toch een aantal conclusies trekken die ons kunnen helpen in ons persoonlijk gelovig leven en bij de evangelisatie, waartoe niet alleen de kerk, maar ieder van ons wordt opgeroepen. Een eerste aspect dat dringend noodzakelijk is, is dit. De christen moet weer leren bidden. Ik geloof dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het merendeel van de christenen nog nauwelijks bidt. Ook ik kom uit een thuis, hoewel christelijk, waar niet gebeden werd, tenzij op bijzondere momenten. Zo herinner ik mij als kind nog een Goede Vrijdag, waar mijn ouders ons om 3:00 in de namiddag herinnerden aan het kruisoffer van Jezus en het werk enkele minuten onderbroken werd. Gelukkig gingen we wel naar de wekelijkse mis, een gebruik dat toen ook al bij heel wat mensen afgeschaft was. Het vraagt een grote inspanning om tijd te maken voor dagelijks gebed en zeker de dag van vandaag. Het is een valkuil voor ieder van ons. Er is zoveel te doen, er is zoveel te zien, er is zoveel te beleven, dat ons hart er vol van is en dat het lijkt dat het dat is waar het leven om draait. Dat geldt zelfs voor het activisme binnen de kerk. Ook daar worden mensen overvraagd omwille van een gebrek aan vrijwilligers. Actie, druk bezig zijn, is ook het enige wat sociale media en tv ons willen aanprijzen. En de mensen die dan toch willen tijd maken voor stilte en bezinning, worden verleid om te kiezen voor alternatieven in de vorm van yoga, en vormen van meditatie die niet compatibel zijn met het christelijk geloof. De ober van een taverne, waar wij nogal eens naartoe gaan, zei het zo: ik heb mijn eigen manier van bidden. Hij doet ademhalingswerk onder begeleiding van een goeroe en loopt met een t-shirt rond waarop een boeddha prijkt met de 7 hoofdchakras. Hij evangeliseert op zijn manier. Maar het authentieke gebed is nodig, willen we Gods stem kunnen herkennen en zijn leiding over ons leven. We weten dat het rozenkransgebed een machtig wapen is en zou moeten worden ingezet om alle uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft te kunnen bevechten. Ook het bidden van andere mondgebeden en novenen voor bijzondere intenties zijn uiterst waardevol. Als seculiere karmelites wil ik eveneens pleiten voor het stil inwendig gebed. Jezus leert het ons: ga in uw binnenkamer, sluit de deuren en bid tot uw Vader die in het verborgene is. De heilige Johannes van het Kruis heeft er bladzijden over geschreven: waar houdt gij u verborgen? De drie-ene God bewoont de koningskamer van de innerlijke burcht van ons hart. We hebben hem altijd bij ons, maar hij verbergt zich en nodigt ons uit om hem te gaan zoeken. Geïnspireerd door de woorden van het Hooglied: trek mij mee, laat ons vluchten, neem mij mee, o koning, in uw vertrekken, schreef de heilige Thérèse van Lisieux in haar autobiografie: zo bid ik dan. Ik vraag aan Jezus om mij aan te trekken in de vlammen van zijn liefde, om mij zo nauw met hem te verenigen dat hij in mij leeft en handelt. Een ander aspect is de geestelijke lectuur. Ik haalde het zo net al aan. Heiligen spreken tot ons vanuit hun persoonlijke ervaring en we vinden er pareltjes van wijsheden en aanbevelingen die ons hart kunnen raken en onze ijver om te bidden en te leven voor de Heer weer aanwakkeren. Geestelijke leiders bevelen ons aan om dagelijks een stukje te lezen uit een heilige leven dat ons aantrekt of uit een of ander geestelijk boek. Ons hart moet aangevuurd worden. Vaak is het lauw en heeft het weinig zin voor geestelijke dingen, omdat wij verwaarloosd hebben om het door onze inspanningen weer vurig te maken. In diezelfde zin is het belangrijk om bekeringsverhalen te beluisteren of om onze ervaringen in het geloofsleven met elkaar te delen. Dergelijke ervaringen kunnen andere mensen Gods aanwezigheid en handelen in hun leven op het spoor doen komen. God is immers heel subtiel aanwezig en actief. Hij wil zich niet opdringen. Daarvoor respecteert hij de vrije wil van iedere mens te zeer. Maar zo komt het dat wij hem vaak over het hoofd zien en niet herkennen dat hij er is, omdat hij nauwelijks zichtbaar en hoorbaar aanwezig is. Het komt er uiteindelijk op neer dat wij opnieuw leren zien. Zien met de ogen van het hart. We hebben het niet echt geleerd. En soms gaan onze inwendige oren en ogen pas open nadat we God eens heel duidelijk hebben opgemerkt. We mogen hem daarom trouwens vragen. Als voorbeeld van een bekeringsverhaal reik ik vandaag het getuigenis aan van de Franse Jacques Fesch, die geleefd heeft van 1930 tot 1957. De 27-jarige man zat in de gevangenis voor moord en hij wist dat hij onder de guillotine zou sterven. Vroeg in zijn gevangenschap was Fesch onverschillig over zijn benarde situatie en bespotte hij het katholieke geloof van zijn advocaat Paul Baudet, die hij de bijnaam gaf de panter van God. Maar onder impuls van het sterke geloof en de ondersteuning van zijn advocaat onderging hij na een jaar in de gevangenis een diepgaande religieuze bekering. Hij werd zeer vroom en betreurde zijn misdaad bitter. Op 1 maart 1955 verklaarde Fesch zichzelf een mysticus nadat hij een visioen had gehad. Hij aanvaarde zijn straf kalm en verzoende zich de nacht voor zijn executie met zijn vrouw die hij in de steek had gelaten. Die nacht, alleen in zijn cel, zou er een geestelijke strijd plaatsvinden. Ves schreef het volgende in zijn dagboek. Plotseling kwam de gedachte, wat ik ook doe, het paradijs is niet voor mij. Satan zit hierachter. Hij wil mij ontmoedigen. Ik werp mezelf aan Maria's voeten. Ik ga mijn rozenkrans bidden en de gebeden voor de stervende. Dan zal ik mijn ziel aan God toevertrouwen. Maar goede Jezus, help mij. Op 1 oktober 1957, het feest van de heilige Thérèse van Lisieux, werd de gevangene midden in de nacht wakker. Hij vroeg aan een bewaker hoe laat het was. 3 uur 's nachts kwam het antwoord. De gevangene maakte toen zijn bed op, voordat hij met zijn open missaal in de hand ging zitten wachten op de komst van de gevangenisalmoezenier, die om 5:30 's ochtends arriveerde. Ves deed zijn laatste biecht en ontving de heilige communie. Toen Ves de opdracht kreeg om het schavot te beklimmen, wendde hij zich tot de priester met zijn laatste woorden: het kruisbeeld, vader, het kruisbeeld. Het werd hem aangeboden en hij kuste het. Aan het einde van zijn 3 jaar durende gevangenschap zou Ves schrijven dat hij niets zou veranderen aan wat hij geleden had in eenzame opsluiting. Hij wist wat hij verkeerd had gedaan en accepteerde de straf die de rechtbank hem had opgelegd. Maar hij zag de dingen nog duidelijker. Hij zag alles wat was gebeurd als de hand van de voorzienigheid. Alleen door een tragedie, waarin hij herkende dat hij de belangrijkste speler was, was hij getuige geweest van de genade van God die zijn leven binnenkwam en de illusies die hem hadden geboeid en die niet alleen zijn leven hadden verwoest, maar ook de levens van zoveel anderen. De zaak voor de zaligverklaring van Jacques Ves werd in 1993 geopend door kardinaal Lustiger. Wat Jacques Ves hier zegt, kan ook gelden voor anderen, voor ons. Soms hebben wij inderdaad een tragedie in ons leven nodig, een die we natuurlijk niet zelf creëren, om in staat te zijn scherp te zien. En pas dan gaan onze innerlijke ogen en oren open en erkennen wij Gods handelen in ons. Een dergelijk ontwaken kan ook op andere manieren plaatsvinden. Dan is het eveneens mogelijk dat God ons zelfs de genade van onderscheiding schenkt, waardoor wij de valstrikken van de boze voortaan beter zullen leren herkennen. Ons leven zal een nieuwe wending krijgen. We zullen Gods machtige daden in ons leven voor onze ogen zien. Beste luisteraar, de woorden van paus Benedictus XVI in zijn boodschap voor de vasten van 2006 vatten samen waarover ik vandaag gesproken heb. Tegenwoordig bestaat de verleiding het christendom terug te brengen tot een zuiver menselijke wijsheid, als het ware een wetenschap om een goed leven te leiden. In een sterk geseculariseerde wereld is een voortschrijdende secularisatie van het heil verschenen. Men strijdt ongetwijfeld voor de mens, maar voor een verminkte mens, teruggebracht tot zijn enige horizontale dimensie, alleen gebaseerd op aardse hoop. Tot zover paus Benedictus. Deze situatie is, zoals ik geschetst heb, het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling die gemaakt heeft dat de mens blind is voor Gods aanwezigheid en werking in onszelf en rondom ons. Daardoor heeft de kerk veel van haar kracht ingeboet en konden de afgoden van weleer weer opstaan. Ja, wij kunnen het tij doen keren. Laten we maar eens beginnen met opnieuw te leren bidden, ons geestelijk te laten voeden en elkaar verhalen te vertellen van sterke geloofsgetuigen en van onze persoonlijke ervaring met de levende God. Dit zal de mens rondom ons hopelijk nieuwsgierig maken om een ware zoektocht naar de levende God te ondernemen en stilaan zijn afgoden achterwege te laten. Enkel God kan ons hart vervullen. Enkel God kan ons het volle geluk schenken. Beste luisteraars, als u nog vragen of aanmerkingen hebt bij deze uitzending, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.